En mijn vrienden zeiden van Sparta, die zeiden, ja, je bent een overloper. Ik zei, ja, ik ben geen overloper, maar als je 12 bent, dan word je wat ouder en dan krijg je verstand. En als je verstand hebt, dan word je van Feyenoord, want daar gaat je verstand mee werken.
Je luistert naar de Feyenoord Boekenkast. Het zal je niet verbazen, maar dat is een podcast over Feyenoord en boeken. Vol verhalen over de club, over haar oud-spelers en over het prachtige stadion. Het ene boek is nog mooier dan het andere. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een luisteraar naar zijn of haar favoriete boek. Vaak is dat een lezer en soms een schrijver.
Als journalist heeft Piet Langeree in zijn carrière misschien wel 100 verschillende Feyenoord-spelers gesproken. Van Eddy Pieters Graafland tot Paul Bosveld en van Cor van der Gijp tot Ruud Heus. Piet schreef sinds de jaren 90 maar liefst 15 jaar voor onder andere de Hand in Hand van de Supportersvereniging en ook voor Perspectief, het magazine van de aandeelhouders van het stadion. Ik ben vereerd dat Piet vandaag de gast is in de boekenkast en ik ben heel benieuwd, Piet, bij welke spelers kon jij altijd wel terecht voor een leuke quote?
Nou, het leuke van interview is dat zeg maar de spelers die uitgevoetbald zijn, dat die altijd wel bereid zijn om een interview toe te staan. Als je die mensen benadert dan, en je komt bij hun thuis meestal, dan vinden ze het gewoon leuk om over die goede oude tijd van hun te praten. Wat minder leuk is het als je selectiespelers hebt die nog heel actief zijn. Die hebben tegenwoordig een mediatraining, maar die hebben niet zoveel te vertellen. Die voetballen 1 of 2 jaar in het eerste elftal van Feyenoord. En die hebben niet zulke verhalen als Eddy Pieters Graafland of Paul Bosveld of Kees van Wonderen. Dat soort mensen hebben natuurlijk veel meer te vertellen eigenlijk. Na al die jaren dat ze gevoetbald hebben.
Ja, dus voor je gesprekken met de sportvereniging van Hand in Hand dus, ging je op zoek naar oud-spelers het liefst?
Ja, daar werd ik in eerste instantie voor gevraagd. Om zeg maar de kopstukken van Feyenoord te benaderen. Ja, en dan kom je al gauw aan de spelers die dus de Europa Cup hebben gewonnen. En Rinus Israël en Koemelijn en Henk Weri. En ja, dat zijn dan de spelers die je het eerste gaat benaderen. Dan krijg je de periode daarna dat je natuurlijk spelers krijgt in de tijd van Hanegem. Dat we een paar keer de beker hebben gewonnen. Met Taument heb ik geïnterviewd en Reggie Blinken. En zeg maar Konteman, Kees van Wonderen, allemaal weer de spelers uit een wat latere periode.
Hoe is dat dan om bij die spelers thuis te komen?
Nou, meestal heb je wel zeg maar via Feyenoord dat je telefoonnummers doorkrijgt. Dus dan is het bellen om een afspraak te maken. We gingen vaak met z'n tweeën. Ik ben veel op pad geweest met Koen Verbeek, die werkte bij Hand in Hand. En met Vedo Vogel deden we samen interviews. En Piet Bouts die ging vaak mee om dan ook de foto's te maken. Of hij maakte vooraf de foto's. En dan deden we met z'n tweeën deden we het interview. En ik deed dan meestal de vragen stellen. En ook met een bandrecordertje erbij. En Koen Verbeek die was leraar Nederlands. En die werkte dan het hele verhaal uit. En ja, dan werd het in Hand in Hand geplaatst. Ja, zo werkte dat in die tijd.
Zijn er interviews geweest uit die tijd die er meer bij zijn gebleven? Van spelers die heel gastvrij waren? Of...
Ja, gastvrij bijvoorbeeld. We hebben Ruud Geels heb ik geïnterviewd. En dat was natuurlijk een man die in de tijd van de Europa Cup successen. Dat hij, het was een talentvolle speler, maar hij had over Kindval voor zich, dus hij kwam eigenlijk niet aan de bak. Happel die gebruikte hem niet vaak als speler. En hij mocht ook niet mee naar de finale toen tegen Celtic, toen moest hij thuis blijven. En ja, dat is toch, dat vertelt hij toch wel met emotie. Dat hij later toch, want alle spelers kregen een koelkast geloof ik toen de tijd van Gerard de Lange. En dat hij ook wel zijn koelkast kreeg, want de spelers zeiden van hij hoort er toch wel bij. Ja, en die Ruud Geels, ja, die hebben ze veel te vroeg laten gaan, want daarna is hij bij Ajax gaan voetballen. En ik kan me nog herinneren dat in de Kuip dat hij 5 doelpunten maakte voor Ajax tegen Feyenoord. Hè? En dat doet toch wel heel pijn. Maar als er iemand dat zit te vertellen, ja, dan is hij toch heel enthousiast over zijn verhaal. Ja, en Paul Bosveld en Konteman, ja, dat zijn gewoon mensen die hebben gewoon een heel goed verhaal. Daar luister je graag naar. En, dat zijn de mooie verhalen uit de Feyenoord-historie. Ja.
noemde net even het Europa Cup elftal, Ruud Gils, die daar dus bij zat.
Ja.
Maar volgens mij was er een andere speler favoriet.
Dat was Koen Marijn. Ja, Koen. Ja, nou, ik woonde vroeger in Overschie. Ik was een ventje van een jaar of 12. Ik mocht voor mijn moeder niet naar Rotterdam-Zuid, want het was, dan moest je heel de stad door als kind zijnde. Maar ik ging wel naar Sparta. Sparta, dat was mijn club in 59. Sparta werd ook kampioen in die tijd. Maar toen zag ik een keertje Koen Marijn voetballen. En dat vond ik zo'n geweldig mannetje. En ik weet nog in de tijd dat we naar de Bloklandstraat gingen met vriendjes, want daar woonde Koen Marijn, om een handtekening te vragen. Maar Koen was niet thuis, dus dat ging niet door. Maar sinds ik hem voor de eerste keer bij Feyenoord heb zien voetballen, ja, toen was ik gelijk Feyenoord supporter. En mijn vrienden zeiden van Sparta, die zeiden, ja, je bent een overloper. Ik zei, ja, ik ben geen overloper, maar als je 12 bent, dan word je wat ouder en dan krijg je verstand. En als je verstand hebt, dan word je van Feyenoord. Want daar gaat je verstand mee werken. Nou, ik werd dus echt Koen Marijn fan. En in die tijd, als Koen Marijn speelde, dan was het zo dat heel veel supporters aan de kant waar Koen Marijn speelde in de rust naar de andere kant gingen. Want dan kwam Koen Marijn natuurlijk aan de andere kant te spelen. En dat die supporters mee verhuisden. En dat is ook een leuk verhaal. Je had in die tijd had je een imitator van Koen Marijn. En die heette John Koster. En dat was een man, die ging in de rust. Toen had je nog de oude Olympiatribune. Daar had je een soort gravelstuk voor. En als het nou rust was, dan ging die man geen Koen Marijn nadoen. En het is echt waar. De mensen die gingen koffie halen of een biertje halen in de rust. En die bleven staan kijken naar die imitator van Koen Marijn.
Wat ging die dan nadoen? Ging hij hoog houden? Of?
Nee, er kwam geen ballen te pas. Hoe die liep, hand zo op zijn billen, shirtje recht trekken, mouwtjes opstropen, sprintje maken. Hij deed precies de bewegingen van Koen Marijn. Ik heb die man een keer opgezocht. Ik heb hem ook geïnterviewd. En hij heeft, zelfs nadat Koen Marijn al gestopt was met voetballen, heeft hij nog 14 jaar, heeft hij op feesten en partijen, werd hij gevraagd, kreeg hij geld voor, om zeg maar de Koen Marijn act na te doen.
Nee. Ja,
dat was geweldig. Nou, vervolgens heb ik Koen Marijn geïnterviewd. Eerst in zijn winkel, later nog twee keer bij hem thuis. En de eerste keer dat ik hem interviewde was ik was gewoon zenuwachtig. En ik had ook best wel ervaring in mijn functie als verkoper bij een drukkerij. Dus ik bezocht de hele dag klanten. Maar Koen Marijn die stelde me echt op mijn gemak van, je hoeft niet zenuwachtig te zijn. En hij gaf me echt het gevoel van, het komt allemaal wel goed. En nou, ik ben hem gewoon de hele tijd blijven volgen. En ook zijn afscheidswedstrijd heb ik gezien. Tegen Uruguay speelde ze toen, nationale elftal. En daarna heb ik Koen Marijn nog regelmatig gezien bij Feyenoord. En toen werd het elftal van de eeuw van Oranje werd toen de tijd opgesteld door Johan Cruijff. En die stelde de beste elf spelers, Nederlands elftal spelers, op van de eeuw. Daar had hij een elftal voor gemaakt. En die speelde toen in het Olympisch Stadion tegen een elftal van de beste buitenlandse voetballers van Nederland. Die speelden tegen elkaar. En toen had hij een selectie gemaakt van allerlei grote voetballers in Nederland. En Koen Marijn die zat daar niet bij. En daar was ik heel boos over. En ik heb die wedstrijd ook gezien in het Olympisch Stadion was dat toen. En na afloop gaf Michels en Cruijff die gaven een persconferentie over die wedstrijd. En toen zat ik tegenover Cruijff. En toen zei ik tegen hem van, waarom heb je Koen Marijn niet opgesteld? En toen zei hij, Piet Keizer, dat is mijn vriend. Toen dacht ik van ja, dat slaat helemaal nergens op. Ik zei, ja, maar waarom Koen Marijn niet? Hij zei, nou, Piet Keizer heeft ook wel het een en ander aan prijzen gewonnen. En toen was het gelijk klaar. Hij ging er verder niet op in. Volgende vraag, zei hij. En dat was het klaar. En daar was ik boos over. En toen heb ik in het blad Perspectief heb ik een artikel geschreven. Een open brief aan Koen Marijn. En die zou ik graag eens willen voorlezen. Nee, een open brief aan Johan Cruijff.
Ja, oké. Okay.
Ja.
In welk boek staat die open brief nu?
Die brief die staat in Hand in Hand, kameraden. Van het boek van Jan Oudenaarde. De geschiedenis van 100 jaar Feyenoord. En Jan Oudenaarde heeft waarschijnlijk dat artikel gelezen in een van die bladen. En die vond het leuk om dat zeg maar op te nemen. Dus daarop staat het in het boek. Ik zal het even oplezen. Open brief aan Johan Cruijff. In 2000 stelt Johan Cruijff een elftal van de Eeuw samen waarin hij Koemelijn niet opneemt. Dat schiet Feyenoord supporter en sportjournalist Piet Lamrey in het verkeerde keelgat. Zijn ongenoegen resulteert in een open brief aan de voetbalgoeroe. En dan komt mijn brief. Geachte meneer Cruijff, als tiener heb ik u vaak zien voetballen bij Ajax en het Nederlands elftal. Vaak heb ik van u als voetballer genoten, maar als Feyenoorder had ik toch wat moeite met een aantal uitspraken van u. Zo is er ooit een actie geweest om u te behouden voor het Nederlandse voetbal. U had plannen naar Barcelona te gaan, maar een aantal Nederlanders vond dat u in Nederland moest blijven en wilde een financiële actie op touw zetten. Sommige mensen maakten 4 cent over en vertelden erbij nog geen stuiver over te hebben voor uw verblijf in Nederland. U heeft een prachtige carrière achter de rug en ook als trainer heeft u veel bereikt bij Ajax en bij Barcelona. Bij uw komst naar Feyenoord had ik ook mijn twijfels. Cruijff naar Feyenoord of Wim Jansen naar Ajax, dat kan eigenlijk niet. Maar in het hedendaagse profvoetbal tellen sentimenten niet meer. Eerlijk is eerlijk. Ik was snel positief over uw komst naar Feyenoord. We werden na 10 jaar weer eens kampioen. En hoewel uw aandeel wat overdreven werd in de pers, moet ik toch bekennen dat we zonder u geen kampioen waren gewonnen. Ondanks kanjes als Benny Wijnsteker, Ruud Gullit, Peter Houtman en nog een stel van de jongens. Uw verblijf was slechts 1 jaar en dat was van tevoren te voorzien. U heeft nog geprobeerd om het klaverjassen op zijn Amsterdams in te voeren bij Feyenoord, maar dat is u niet gelukt. U was aan het einde van uw carrière en sloot die in stijl af in Rotterdam. In het boek van Leo Verheul en Hugo Borst, Feyenoord kampioenen, werd u als Feyenoorder alle tijden gekozen om een 10e plaats. En dat vond ik aan de hoge kant. Immers, een kampioenschap met 33 wedstrijden en 11 doelpunten is wel aardig, maar niet geweldig. Ik wil daar niet kinderachtig over doen, gezien uw inbreng in dat jaar is die 10e plaats redelijk te noemen. Na uw actieve carrière was u veel te zien op de televisie met uw commentaar op verschillende wedstrijden. Uw kennis ging mij verstand vaak te boven, maar u bent expert en ik ben dat niet. Ik vind u als voetballer en als trainer iemand waar ik respect voor heb. Maar uw elftal, eeuwopstelling slaat echt helemaal nergens op. Dat u Wim Jans en Rinus Israël niet opstelt, dat doet pijn als Feyenoorder. Maar Koemelijn passeren? Ik ben verbijsterd. Mag ik even opsommen? Koemelijn speelde voor Feyenoord 487 competitiewedstrijden. Met 5 landtitels en 2 KNVB-bekers. Moulijn speelde 38 interlands. Hij speelde 28 Europacup-wedstrijden en won de Europacup in 1970 en de Wereldcup eveneens in 1970. In Rotterdam staat een muurtje naar hem, genoemd met de titel Geen woorden maar daden. Barcelona wilde Moulijn overnemen, maar Feyenoord liet hem niet gaan. Moulijn was een absoluut kassucces bij Feyenoord en men verklaarde zelf, als Koemelijn op de middenstip gaat klaverjassen, ook dan stroopt de Kuip vol. Moulijn had zelfs een imitator en geachte heer Cruijff, dat had u zelfs niet. Moulijn is ridder in de orde van Oranje Nassau en was een sportieve speler. En het enige echte incident dat ik mij kan herinneren is een dreigende houding tegen Mira van Real Madrid na het onbehouden tackle van de Spanjaard. Voor Moulijn werd zelfs het gras korter gemaaid door Treinken en Gjaap Barendrecht. En dat kunnen niet veel spelers vertellen. U koos voor Piet Keizer en na de wedstrijd van de Eeuw verklaarde u op de persconferentie dat Keizer ook wel het een en ander had gewonnen. Ik wil niet kinderachtig doen over Piet Keizer, want dat was best een aardig spelertje. Maar die haalt het toch niet bij Koemelijn? Keizer is een vriend van mij, verklaarde u op de persconferentie. Maar Johan Derksen van Voetbal International is ook een vriend van u en die stelt u toch ook niet op? Moulijn is een begrip in Rotterdam en de rest van Nederland. En hem niet opstellen is echt een lachertje. Moulijn heeft zelf al gesteld, misschien word ik in de volgende eeuw wel gekozen. En lijkt zich het passeren van u niet erg aan te trekken. Maar ik, als fan van Koen, doe dat wel. Dus geachte meneer Cruijff, uw kennis van voetbal valt mij tegen. En dat wil ik even kwijt.
Mooi.
Ja.
En Moulijn is nog steeds niet vergeten natuurlijk.
Wat zeg je?
Zal Moulijn ooit vergeten worden?
Nee, zeker niet. Nee. Nee, want ik hoor wel eens van de speler van Feyenoord, daar wordt Van Hanegem ook wel eens genoemd. Maar Van Hanegem was natuurlijk een geweldig speler en Rinus Israël ook een geweldig speler. Maar die halen het niet bij Koemelijn. Koemelijn was echt een voetballer, daar kwamen de mensen speciaal voor naar het stadion. als Koemelijn voetbalde, dat scheelde dat gewoon 20.000, 30.000 toeschouwers meer in die tijd. Ja, het was gewoon een geweldenaar. Hij had ook wel momenten dat het heel erg tegen zat. Hij had natuurlijk problemen in zijn gezin en met een zoon die, zeg maar, later heeft hij daar een nier ook aan afgestaan. Maar ja, ik vond het gewoon een gezellig speler en gewoon een geweldig mens. En ja, ik ben altijd een fan van hem geweest. Ja,
ook door iedereen geliefd. Ik zie hier heel veel boeken staan in de boekenkast.
Ja.
Ik heb ze ook bijna allemaal gelezen.
Ja.
Maar ik heb nog nooit iemand kritiek horen hebben op Koen Moulin.
Nee.
Op zijn houding, op zijn instelling, op wie hij is.
Nee, het was ook een hele sportieve speler. Ik bedoel, ja. Ik kan me niet herinneren dat hij ooit het veld uitgestuurd is of dat hij het probleem had. Ja, het zijn best wel leuke verhalen over Koemelijn. Ik las van de week nog een stukje dat er was een training. En Koemelijn die werd flink aangepakt door Rinus Israël. Die kreeg een paar tikken. En toen zei Koemelijn tegen hem van ik pak jou nog wel een keertje terug. En ik heb die wedstrijd gezien en op een bepaald moment in het stadion. Dat Koemelijn vraagt de bal aan Israël. En Israël die geeft een paas. En Koemelijn die loopt er niet op. En die maakt een wegwerpgebaar naar Rinus Israël. En die Kuip die ging tekeer tegen die Israël. Die werd uitgefloten. Ja, niet normaal. Mooi is dat, hè? Ja, dat zijn de leuke dingen. Ja.
Mooi.
Ja, Koen was wel heel geliefd ook bij zijn medespelers. En ik weet dat in het begin, toen hij pas uitgevoetbald werd, was hij kwaad. Want hij had geen goede plek op de tribune. Hij werd ergens aan de zijkant werd hij op een plekje gezet in het stadion. En later is hij in een van die VIP-boxen bij iemand gekomen. En daar had hij wel een goede plek. Daar had hij, in de wedstrijd had hij zijn sherrytje en zijn hapje. Dus daar zat hij op goede plekken.
Zoals het hoort.
Ja, zoals het hoort. Ja, fijn dat het moet, zeg maar, de goede spelers die ze hebben, die moet je koesteren. En ook de oudspelers moet je koesteren. Maar dat doet Feyenoord wel goed, hoor, met de reunie die ze dan jaarlijks hebben. Maar ja, ik zei jaren al geleden, ze zullen niet alle spelers uitnodigen. Want al die spelers die uit het buitenland komen, die Argentijnen, die Brazilianen, die zullen allemaal niet op de reunie bij Feyenoord komen. Maar
nee.
Heel veel wel natuurlijk.
Ja. Dan hebben we denk ik nog één dingetje. Je noemt het al even, de buitenlanders.
Ja.
We spraken ook vorige week voor de eerste keer. En toen vertelde hij een leuk idee voor een boek wat nog nooit geschreven zou zijn.
Nee, nou, ik heb voor Perspectief heb ik een stuk of 5, 6 artikelen geschreven. En dat was een serie. Dat waren de Belgen van Feyenoord. Dat waren de Afrikanen van Feyenoord. De Aziaten van Feyenoord. De Zweden van Feyenoord. Argentijnen. En dan noemde ik al die spelers op in die periode die er toen gevoetbald hebben. En daar had ik dus een soort kort verslagje over en heel veel foto's erbij. En ik heb altijd de wens gehad dat ik ooit nog eens een keer een boek zou schrijven van, zeg maar, vanaf nu tot in het verleden, alle buitenlanders die ooit bij Feyenoord gevoetbald hebben. En daar zitten echt hele goede bij, hoor. Daar zit Thomasson en Kroes en Kieprits. En Pelle, Cudetti, Larsson. Maar er zijn ook voetballers bij, ja, die zijn gewoon geflopt in bij Feyenoord. En het zou best leuk zijn, een leuk idee, om een boek te schrijven. En iemand mag het anders ook doen, hoor. Van de buitenlanders van Feyenoord. Ja, dat is ook nog wel eens een.
Zoals iemand nu denkt die dit hoort van dat lijkt mij wel wat, die kan contact opnemen en dan kijken
we samen. Ik geef hem zo tips en ik hoef er niks aan te verdienen. Ik wil allerlei adviezen geven. Maar dat lijkt me gewoon leuk om te doen.
Je hebt in ieder geval al tientallen interviews en foto's en alles klaar liggen.
We hebben de top 100 van Feyenoord, de beste 100 spelers. En we hebben de supporters van Feyenoord. Er zijn boeken over tatoeages van Feyenoord. Maar ja, een boek van de buitenlanders van Feyenoord.
Dank je wel.
Oké.
Dankjewel voor het luisteren naar de Feyenoord Boekenkast. Heb je zelf een leuk verhaal of iets dat je wilt voorlezen? Laat het me weten via Twitter of Instagram. Iedere 2 weken komt er een nieuwe aflevering online. En samen bouwen we zo een kanon op van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland.